Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ga het nog een keer zeggen. Ik hoorde u niet zo goed. Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, dat klinkt veel beter. Ja. Nou, het is een eer om hier vandaag bij u te zijn en u te mogen onderwijzen uit het woord van de Heere God. Laten we samen het boek Johannes openslaan, hoofdstuk 20. En dan gaan we 4 versen lezen. Ik denk dat het goed is als die microfoon ietsje zachter gaat. Ik ken mezelf een beetje. En dan is het straks echt te hard. Johannes, hoofdstuk 20. En dan gaan we lezen vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u hem toerekent, als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Tot zover. En het is eigenlijk de derde week waar we stilstaan bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En het begin van Johannes 20 begint met het lege graf. En dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk het probleem van de ongelovigen. We moeten dealen met een leeg graf net buiten Jeruzalem. En het bewijs is dat dit lege graf niet geroofd is. Het lichaam is niet geroofd uit het lege graf. Maar de mens die erin zat is waarlijk uit de dood opgestaan. De Bijbel zegt het ook, hè, in 1 Korinthe 15, dat hij zich aan meer dan 500 mensen tegelijk heeft laten zien. Het is een duidelijk feit. Het graf is leeg. En vorige week heeft broeder Sam ons dieper laten kijken in de eerste ontmoeting van de Heer Jezus Christus met Maria Magdalena. Hij liet zich aan Maria Magdalena zien en hij heeft zelfs gezegd dat de Heer Jezus met zelfs één woord een preek kan houden. Hè? Maria. En het antwoord was Rabuni, mijn meester. De Heer Jezus kent ons. Hij weet ook precies hoe hij ons moet aanspreken. En dan gaan we vandaag naar een ander onderdeel. En de Heer Jezus Christus die is nog steeds op diezelfde dag. Het is de opstandingsdag, het is de zondag. Waar de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En het aan Maria heeft verteld. En Maria heeft het aan de discipelen verteld. Maar de discipelen die geloven Maria eigenlijk niet. Ze nemen het in twijfel. Ze weten wel, ze geloven wel dat het graf leeg is. En ze weten wel dat er iets bijzonders is gebeurd. Maar wat er is gebeurd, dat weten ze niet. Ze schuilen op dat moment zelfs voor de Joodse leiders. Ze hebben het antwoord niet. Angst overvalt hun. En als Maria van Magdalena dat dan tegen hun zegt, dan zullen ze waarschijnlijk gedacht hebben, kunnen we Maria dan wel geloven? Is het niet iets van emotie? Heeft ze niet gehallucineerd? Maar dan plotseling. Hè, Marcus kan het zo goed beschrijven, het woord plotseling. Maar plotseling staat de Heer Jezus Christus, terwijl de deuren gesloten zijn, in het midden van 10 discipelen. Judas was er niet en Thomas was er niet. En het opvallende is dat de Heer Jezus Christus te midden staat van 10 discipelen. En 10 mannen zijn precies genoeg om in de tijd waarin Jezus leeft een samenkomst te houden. Het is een samenkomst die eigenlijk geen samenkomst is. Het is eigenlijk een samenkomst waar er een schuilplaats is van angst. De angst heeft hun overweldigd. Ze weten niet waar ze naartoe moeten. Ze hebben zelfs de deuren vergrendeld. En toch staat de Heer Jezus Christus dan in hun midden. En misschien een kleine anekdote, maar de Heer Jezus Christus weet precies wat wij doen. Hij weet precies waar je je begeeft. Hij weet precies wat je hebt gedaan, ter ere van hem of niet ter ere van hem. En de Bijbel zegt het ook, Hebreeën 4 vers 12. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Maar onze tekst van vandaag, hè, vooral de eerste tekst van dit Bijbelgedeelte, focust zich niet zozeer op het opstandingslichaam. Hè, als we vaak over dit Bijbelgedeelte spreken of hebben geluisterd naar preken hiervan, dan wordt vaak de focus gelegd op het opstandingslichaam. Dat het opstandingslichaam zo bijzonder is dat het als het ware door muren kan lopen. En deuren. Maar daar focust de tekst zich niet op. De tekst focust zich niet op een opstandingslichaam. Het zou ook best kunnen hoor, dat hij door muren kan lopen. Maar het zou ook zo kunnen zoals het in het geval van Petrus was, in Handelingen. Dat door een wonder de deuren open gingen. En dan staat de Heer Jezus Christus in hun midden. En daar gaat de tekst om. Jezus Christus staat in het midden van zijn volgelingen. Jezus doet wat hij beloofd heeft. God komt naar zijn volk. Dat is wat Johannes ons vanuit de tekst probeert aan te duiden. Zoals God in de namiddag door het hof liep om Adam en Eva op te zoeken toen ze gezondigd hadden en zich uit angst verstopte, zo zoekt God op de eerste dag van de opstanding zijn discipelen op in hun angst. Het zijn de woorden die Jezus in Johannes 14 vers 28 en Johannes 14 vers 18 al heeft voorzegd. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar ik kom weer naar u toe. En vers 28... Of vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. De komst en de woorden van Jezus zijn een garantie ook voor vandaag. En als we het over garantie hebben, hè, dan kan je soms wel eens wat bij Marktplaats kopen en dan vraag je om garantie en dan zegt ze, ja, die garantie is tot aan de deur. Verder niet. Maar wij als mensen willen garantie. Wij willen zeker weten dat als wij een duur product kopen, dat daar garantie op zit. Als je een Toyota koopt, nou, dan krijg je aardig wat garantie erop. Je wil zeker weten dat het bedrijf of het merk zich constant bewijst. Zo is het ook met de woorden van de Heer Jezus. Alles wat hij uitspreekt is gekoppeld met zijn karakter. En mensen kunnen veranderen. We kunnen het gevoel hebben en het ook uitspreken naar elkaar dat we elkaar nooit zullen verlaten. Misschien ken je het wel. He, je hebt een liefdesrelatie gehad vroeger en je zal haar nooit verlaten of hem. Maar uiteindelijk, dat zien we in huwelijken, dat zien we in vriendschappen en dat zien we zelfs bij broeders en zusters in de kerk, dat je elkaar zo hecht kan hebben, maar uiteindelijk verandert de situatie en laat je elkaar los. De mens is veranderlijk. Maar de garantie die God geeft in zijn woord is dat God onveranderlijk is. De garantie die God geeft is ja en amen, omdat hij onveranderlijk is. Hij is daarom onze enige hoop en onze enige waarheid. Jezus is door zijn onveranderlijke karakter iemand die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. En wat Jezus dan zegt tegen zijn discipelen is nog mooier dan zijn aanwezigheid. Hij groet de discipelen. Vrede zij u. Shalom. En shalom betekent eigenlijk vanuit het Hebreeuws, dat je in goede harmonie met jezelf leeft. Dat je in goede harmonie met de natuur leeft. En dat je in goede harmonie met God leeft. Maar ik denk, gemeente, dat we dit echt op ons moeten laten inwerken. Als de Heer Jezus daar staat. En de discipelen overmand zijn door angst. Dan zegt hij vandaag hetzelfde tegen zijn gemeente als dat hij toen tegen zijn discipelen heeft gezegd. Vrede zij u. Vrede zij met u. Nou, ik hoor iemand misschien zeggen, ja, maar wat is vrede dan? Nou, vrede is de afwezigheid van oorlog. Vrede is het tegenovergestelde van angst. Vrede is rust die elke vorm van onrust wegneemt. Dit zegt God tegen simpele zielen als ons, die over het algemeen net zo angstig kunnen zijn als de discipelen in dit Bijbelgedeelte. Vragen we onszelf wel eens af, doe ik het wel goed? Ben ik niet te zwak? Stel ik mensen niet alsmaar teleur? Angst die ons aan banden legt, waardoor we zo verkleumd raken dat we het zigeunermeisje kunnen zijn op de steen. Huilend. Huilend. Helemaal alleen. Angst zondert ons van God af. Schaamte om niet te erkennen dat we zondaren zijn en vergeving nodig hebben. Vluchtgedrag. Die niet dealt met het probleem bij degene die het kan oplossen, maar zich liever verstopt door te denken dat dingen zich vanzelf oplossen. Herkennen we dat? Net zoals Adam en Eva die zich verstopten toen Christus in de namiddag bij ze kwam. Angst zorgt ervoor dat we niet tot de troon van genade durven naderen en ons steeds maar door goede werken proberen op te poetsen en hopen dat we één keer zo goed gaan glimmen dat God ons wel aanneemt. Maar dan komt Jezus in het midden en zegt, vrede zij u. Vrede is niet het leidend voorwerp hier. He, ik heb deze zin bij mijn kinderen, aan mijn kinderen doorgegeven tijdens de family worship. En ze gingen die zin ontleden. En ze kwamen, vrede, leidend voorwerp. Vrede, zelfstandig naamwoord. Maar vrede is het onderwerp. En alleen te ontvangen in de persoon van Jezus Christus. Hij is het. Die de profeet Jesaja in Jesaja hoofdstuk 9 vers 6 voorzegt. Daar staat, hij is een sterke God. Hij is een eeuwige vader. En hij is een vredevorst. He is the Prince of Peace. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede van hem zal geen einde komen. Hey, als Christus vandaag tegen u zegt, vrede zij u, is dat een eeuwige vrede. En dat behoort alle andere hoofdzaken en problemen van u te overschaduwen. Ja, ik heb problemen in mijn gezin. Hey, de vrede van Christus. Ja, ik heb problemen in mijn huwelijk. De vrede van Christus. Ik heb problemen met mijn baan. De vrede van Christus. De vrede van Christus is het alomvattende woord om u die rust te geven waar u naar snakt. Iedereen zoekt rust. De ene zoekt het in zonde. Maar de enige rust die te vinden is, is de rust in de vrede voor zelf. Vrede zij u, zegt de Heer Jezus Christus op zo'n manier, dat het niet gaat, dat vrede als het ware overgegeven wordt, maar de vrede die wij hebben is omdat de aanwezigheid van Christus blijvend is in uw leven. Geloof je dat? Wat is dan de reden waarom je je zo druk maakt? Zijn de zaken in dit leven niet net als een wedstrijd waar we niet naar de tussenstand moeten kijken, maar naar de eindstand? Al staan we 6-1 achter, als God zegt dat we met 10-6 gaan winnen, dan is dat zo. En daar moeten we naar blijven kijken, naar Christus, onze vredevorst. Het is de Christus die niet alleen de vrede met u zegt, maar het ook laat zien door de wonden in zijn handen en in zijn zij. Misschien een kleine anekdote, hè? Want het gaat hier toch over de hercreatie van de mens. Ik heb het ook hierboven geschreven. De herschepping voltooid. Dat is de titel van deze boodschap. Maar als het gaat om de hercreatie van de mens, dan moeten we teruggaan naar het paradijs. En dan zien we dat Adam eigenlijk uit zijn lijf een rib wordt gehaald en dat de schone Eva tevoorschijn komt. Die zijsteek van de Heer Jezus Christus. Daar zijn wij uit voortgekomen. Daarom zijn wij zijn bruid. Wij zijn met het bloed van Christus gereinigd. En met het water laat de schoonheid zien van ons. Helemaal schoon. Maar laten we verder gaan. De littekens en de wonden van Jezus verklaren vrede voor de wereld. Zoals de profeet Jesaja in hoofdstuk 53 vers 5 ook voorzegt. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is door ons genezing gekomen. Door hem genezing gekomen. Let op, gemeente. Ik wil jullie echt waarschuwen. Door de striemen is onze genezing geworden, is geen toverspreuk. Die we kunnen opzeggen en helpen totdat iedereen die ziek is genezen wordt. En als iemand niet genezen wordt, dan wordt hem of haar de schuld gegeven dat er te weinig geloof is. Het zijn de striemen en wonden die het bewijs zijn dat er geen vijandschap meer is tussen een heilig en rechtvaardig God die de zonde rechtvaardig moet straffen. Maar dat de straf op Jezus voor ons is gekomen zodat wij weer vrede kunnen hebben met een drie-enige God door Jezus Christus. Het is alleen door Jezus. Er zit niets van onszelf bij. Christus heeft ons niet alleen de vrede gebracht. Hij is onze vrede. Hij is de vredevorst die onze zonde heeft vergeven. De wonden en de littekens van Jezus laten zien hoe gebroken de mensheid is en wat God ervoor moest doen om ons te herstellen. Het is een vreugde om naar de beelden van landen te kijken die worden bevrijd. We vieren ook bevrijdingsdag op 5 mei. We zien dan dat de angst in één moment plaats maakt voor totale vreugde. En dat zien we ook in onze tekst. De discipelen verheugen zich. Hun somberheid werd veranderd in blijdschap. Jezus is de opgestane Kurios. Kurios betekent keizer. Die door zijn littekens laat zien dat hij zowel de dood als de zonde heeft overwonnen. De discipelen beginnen nu te begrijpen dat Jezus hun heeft beloofd, zoals hij gezegd heeft in Johannes 16 vers 20. Voorwaar, ik zeg u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Alles wat Christus heeft gezegd vooraf, dat laat zien dat hij God is. Want God is de enige die vanaf het begin het einde al weet, zegt de Bijbel. De angst en droefheid is verdwenen bij de wetenschap dat de Heer leeft. Hoe is dat bij ons? Is onze grootste vreugde dat Christus uit de dood is opgestaan? Kunnen we onszelf wegcijferen en vertrouwen dat alle vrede en vreugde te vinden is in Jezus Christus? Ook wanneer het even niet gaat? Dat we met Asaf in Psalm 73 kunnen zeggen, naast u begeer ik niets op aarde. Wie heb ik naast u in de hemel? Ik ontvang alles wat me overkomt. Maar mijn vreugde wordt niet geroofd. Omdat de vijandschap tussen mij en God voor altijd verdwenen is. Door de gekruisigde en de opgestaande Christus. Nou, dat is het eerste punt. Ik had trouwens 4 punten. Ik weet niet of ik ze allemaal gehad. Maar het eerste punt was de vrede van God. Vers 19 tot 20. Het tweede punt is de missie van God. Vers 21. Het derde punt is de geest van God. Vers 22. En de vierde punt is de autoriteit van God in de bediening. Vers 23. Ik weet echt niet of we alles gaan halen. Maar laten we snel naar punt 2 gaan. De missie van God. De discipelen hebben vrede met God. En zijn verheugd. De Heere is opgestaan uit de dood. En heeft zich aan hen getoond. En dan zegt de Heere. Nogmaals. Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Het is de eerste opdracht van Jezus na zijn opstanding. Als we de tekst bekijken. Dan begrijpen we dat Jezus het instrument is van de Vader. En dat discipelen het instrument zijn van Jezus. Het is de Vader die Jezus uitzendt. En het is Jezus die zijn discipelen uitzendt. Door de Heilige Geest. We zien hier de drie enige God die werkt in de missie. En Jezus kondigt met deze tekst aan wat hij al heeft gebeden in Johannes 17 vers 20 en 21. Ik bid niet alleen voor deze. Maar voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft. De apostelen en ook wij zijn gered om ook Gods missionaire karakter te presenteren. Gods karakter is missionair. Het missionaire van God is net zo belangrijk als de soevereiniteit van God, de liefde van God en de barmhartigheid van God. Hoe zou God ooit een van zijn eigenschappen kunnen tonen als hij het niet in zich had om ze ook te willen tonen? God is missionair. En ik heb hier 3 gedachtes waarom God missionair is. De eerste gedachte, God is missionair door mensen te scheppen die hem zullen kennen zoals hij is. De tweede gedachte. God is missionair door zelf toen de wereld haar eigen zondige toestand niet kende. En ook wij als mensen God in de persoon van Jezus Christus niet herkenden. Zichzelf toch heeft gezonden in deze wereld. Tweede gedachte. De derde gedachte. God is missionair door ons vanuit deze tekst duidelijk te maken dat wij als nieuwe creatie ook het missionaire karakter van God mee moeten laten groeien met al die andere mooie eigenschappen van God. Zoals liefde, blijdschap en zelfbeheersing. Missionair zijn is een must voor elke gelovige, maar ook voor de kerk. En dan wil ik u echt een vraag stellen. Kijk. Ik weet niet of u Psalm 126 vers 4 en 5 kent, hè. En het 5e vers is, zij zullen zaaien met tranen en oogsten met gejuich. En mijn vraag aan u is, wanneer is het de laatste keer dat u heeft geweend voor zondaren? Geweend voor familieleden? Geweend? Voor kinderen. Geweend voor collega's. Geweend voor uw buren. Dat u net als Rachel zou kunnen zeggen, o God, geef mij alstublieft die zielen of ik sterf. Wanneer we het missionaire karakter van God zien, man. Dan gaan we leren wenen voor zielen. Dan gaan we beseffen dat het niet om ons draait. Maar dan gaan we beseffen dat het missionaire karakter is. Dat wij mogen participeren in de dienst van God. Door samen met hem in de missie te gaan door de kracht van zijn Heilige Geest. Het is echt belangrijk dat we als gemeente missionair zijn, man. En gaan mensen echt verloren, man. We willen toch niet dat onze kinderen en onze vrienden en onze familieleden, waar we zo'n affiniteit mee hebben en waar we zoveel van houden, uiteindelijk in de hel terechtkomen omdat wij te lax zijn om te bidden en ze te vertellen over de Heer Jezus Christus. Het mag niet zo zijn, broeders. Een gemeente moet een missionaire gemeente zijn. En ik heb het wel eens vaker gezegd. Als u niet missionair bent. Als er een kerk is die niet missionair bent, dan zijn we een club. Dan zijn we hier om gezellig dik vet gemest te worden door goede prediking van de kansel. Goede thema's, goede discipelschap, goede worship. Maar uiteindelijk gaan we niet uit. Uiteindelijk zijn we niet missionair. Hey, dan wil ik tegen je zeggen, de aanbidding die je hebt voor God is niet volledig hoor. Want als je God niet aanbidt in de missie, dan heb je een karaktereigenschap van God ernstig verloochend. Want het is de eerste opdracht van God. Na zijn opstanding. De eerste opdracht. En als we zelfs de eerste opdracht van God verloochenen, wat hebben wij dan nog over? Hey, God is missionair, man. God is in de wereld gekomen terwijl we hem niet kenden, we herkenden hem niet. We wisten niet eens wat ons te wachten stond, maar hij is missionair. Hij komt in een dode wereld om dode mensen zoals jij en ik levend te maken. Hey man, als we dat goed gaan begrijpen, dan willen we uitgaan, man. We willen niet op onze bank blijven zitten. We willen niet ons continu bezighouden met een hobby waar niks missionairs van uitgaat. We moeten een gemeente zijn met missie. Ik hoor iemand zeggen, maar hoe moet ik dat doen dan? Nou, begin met gebed. Begin met regelmatig huisaanbidding. Hey, als je dat nooit hebt gedaan, als je nooit iedere keer na het eten of voordat je naar school gaat, hebt verteld over de Heer Jezus Christus, de Bijbel hebt opengeslagen, dan kan je gewoon tegen zeggen, ik heb gefaald, man. Ik heb al die tijd heb ik het niet gedaan. Ik heb jullie opgevoed met mijn totale onwetendheid dat ik niet wist dat missie ook bij het karakter van God hoorde. Maar vergeef me, man. Help me alstublieft om samen met jullie de Bijbel open te slaan. Help mij, want ik wil God dienen met alles wat ik heb, man. Ik wil hem aanbidden zoals hij is beschreven in zijn woord. Hij is missionair. Zending begint altijd met gebed. Er wordt gedragen met gebed. Het is de EBG-kerk die honderden jaren zendingen heeft gedreven en een gebedsklok heeft vastgesteld van 100 jaar waarin mensen 24 uur per dag non-stop baden. Als we geen gebedsleven hebben, als we niet bidden, man, dan kunnen we niet missionair zijn. En dan kunnen we Gods werk in de missie ook niet goed zien, want we hebben er niet om gevraagd. Als het bij ons komt, dan denken we dat het zomaar is. We kunnen de participatie van God met hem, met ons niet zien. Maar het gebed maakt het zichtbaar voor ons. Daarom is gebed zo belangrijk. Zoals dokter Klink ook heeft gezegd, hè. Hoe meer we op de persoon van Jezus lijken en meer een gekruisigd en zelfopofferend leven leiden, hoe meer we een zendingsleven zullen leven, net als onze Heer Jezus Christus. Hey man, we moeten de dood in, man. Ik ook, man. Ik ook. Ik sta hier niet om jullie iets te zeggen wat ik zelf zogenaamd heel goed heb of zo. Hey man, ik wil beleiden. Ik heb weinig mensen het evangelie verteld, man. Vergeef mij ook. Maar we moeten echt een missionaire gemeente worden. Nee. Laten we gaan naar vers 3. De geest van God, vers 22. Nadat Christus de vrede en de zendingsopdracht heeft gegeven, blaast hij op ze en zegt: ontvang de geest. En het is best logisch. Nadat Christus de vrede en de zendingsopdracht... Het is best logisch. Om het werk van God op de juiste manier uit te voeren, behoren we van God gereedschap te krijgen om het werk te kunnen doen. Vanuit zichzelf kunnen de discipelen God niet behagen. We hebben God zelf nodig om te kunnen doen wat hij van ons vraagt. En als we God proberen te aanbidden zonder de Heilige Geest, zullen we zijn net als de Joden in de Bijbel. Weet je, God heeft ze helemaal klaargemaakt. En we zien in de Bijbel iedere keer dat wanneer ze iets nodig hebben, dat ze dicht bij God leven. Maar wanneer het goed gaat, voem, lopen ze van God weg. We zien het keer op keer in de Bijbel gebeuren. Of je nou in Genesis bent, of in Exodus bent, of je bent in Samuel of Koningen. Je ziet constant dat wij mensen niet de kracht hebben om bij God te blijven. De enige manier om bij God te blijven is als God jou hercreëert. Dat je niet meer die bent die van nature altijd van God afloopt, maar dat je de geest van God in je krijgt, die als een magneet werkt en naar God toetrekt. Je hebt die Heilige Geest nodig. Je moet dood aan die oude mens en je moet dat nieuwe leven ervaren en ontvangen door de Heilige Geest. Doordat Jezus op hun blaast, is het werk van God compleet. Het is de Vader die de Zoon stuurt om het werk te volbrengen. Het is God die mensen vanuit een verloren toestand levend maakt om andere mensen die nog niet levend zijn te verkondigen over de Heer Jezus Christus. We zien hier de drie enige God volledig in de missie staan, zodat het werk van ons als kerk om mensen te winnen voor het evangelie in de eerste plaats niet ons werk wordt, maar Gods werk blijft. Jezus blies. En dit woord blazen wordt maar één keer gebruikt in het Nieuwe Testament, en dat is hier. Er zijn nog andere woorden over blazen, hè? De Heer Jezus aan het kruis blies de geest uit. Dat was een briesje. Maar als Johannes dit woord gebruikt en we gaan dat vergelijken met de Septuaginta, hè, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan zien we dat in het Oude Testament dit woord 10 keer wordt gebruikt. En dat woord is emphosa. En het wordt gebruikt bij Job, waar het gaat over een warme en een hete wind. En het gaat ook, dat staat ook in Ezechiël 37 vers 9, waarin God in dat dal kijkt van die dorre doodsbeenderen. En dat er leven in geblazen wordt. Dat woord gebruikt Johannes. En dan staat er in Ezechiël 37 vers 9, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze doden, zodat zij tot leven kunnen komen. Het blazen van de geest op de discipelen is een vervulling van de profetie van Ezechiël 37, om Israël te herstellen. Door het doodsbeenderen worden tot leven gewekt door de inwoning van de geest van God. De Heere blies dus niet zomaar in de discipelen. Het blazen van de Heere was bovennatuurlijk sterk. Of op de discipelen. Want hetzelfde woord, emphosa, wordt ook gebruikt in Genesis 2 vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Johannes is met het gebruik van dit woord maar op één ding uit. En dat is om ons te laten zien dat Jezus de Heere is. Die zowel in Adam als op de discipelen blaast. We hebben hier te maken met Yahweh. En dat is wat Johannes ons probeert duidelijk te maken. Ja. Het is Christus. Oh nee. Johannes dwingt ons om te zien dat Christus bezig is om zijn discipelen het nieuwe opstandingsleven te geven. Door het blazen op de discipelen voltooit God de herschepping van de mens. Zoals God in Adam heeft geblazen, zo blaast Christus nu met een hete wind de discipelen nieuw leven in. Het is Christus die ons zijn opstandingsleven inblaast, zodat wij eeuwig leven hebben. Degenen die ingeblazen zijn, zijn door Jezus. Degenen die ingeblazen zijn door Jezus, zijn zijn kerk, zijn bruid en het nieuwe mensenras. We zijn een nieuw mensenras die het verlangen heeft om Gods wil te doen en zich ongemakkelijk voelt als we niet Gods wil doen. De voltooiing van de herschepping lezen we ook in Ezechiël 36 vers 27. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat mijn bepalingen in acht neemt. En die mijn bepalingen in acht neemt en houdt. Kijk, misschien zegt iemand, ja, hoe weet ik dat ik de geest ben? Nou, dan heeft Spurgeon een hele mooie beeldspraak gebruikt. Hij zegt aan de ene kant een varken. En aan de andere kant een kat. En er is modder. En op het moment dat die varken naar die modderpoel loopt, dan gaat hij erin liggen en hij voelt zich er lekker bij. En dan heb je dus de geest niet, hè? Wanneer je heerlijk in de zonde ligt te rollen en je voelt je er heerlijk bij en je hebt nooit zoiets van, zo, waarom moet ik dit doen? Ik moet me bekeren, ik moet bekeren, ik moet mijn zonde belijden. O God, help! O God, hoe kom ik hiervan af? U heeft gezegd dat u mij de kracht heeft gegeven. Ik ga naar mijn pastoor, ik ga naar mijn broeder, ik ga naar mijn vader, ik ga naar mijn moeder, want dit moet opgelost worden! Kijk, als je het hebt, dan ben je die varken in die modderpoel. Maar die nieuwe creatie is als een kat. Wanneer we werkelijk in die modderpoel terechtkomen. En we beseffen dat we in die modderpoel zitten. Dan springen we eruit. En we beginnen onszelf schoon te likken. We willen niets meer met die zonde te maken hebben. Heeft u dat? Ben je werkelijk die nieuwe creatie? Wil je werkelijk niets liever dan schoon zijn? Voor de Heer Jezus Christus leven? En al jouw zondige toestanden, ook al zit je er nog in, haat jij die? Kijk, het is niet zo dat je altijd direct van alles verlost wordt. Maar het feit dat je het inziet en het feit dat je God daar niet mee verheerlijkt. Het gaat niet zozeer om mensen, hè? Want je kan een sigaretje roken. En dan zeggen, ja nee, ik rook niet voor die en die, want als die pastoor mij ziet, ja dan vind ik het niet fijn. Maar als jij niet het besef hebt, dat ongezonde zaken te maken hebben met ongehoorzaam zijn aan God, dan heb je een probleem. Je moet beseffen dat de zondige zaken ten eerste gedaan worden tot de Heer Jezus Christus. En als we dat beseffen en het verlangen hebben om dat niet meer te doen, dan kunnen we zeggen, hé man, hé, je bent dichtbij. Bekeer je en leef. Nou, de Heilige Geest is het hoogtepunt als God zich uitdrukt in het herscheppen van nieuw leven. Zoals cement het bindmiddel is om stenen op elkaar te metselen, is het de Heilige Geest die ervoor zorgt dat de kerk gehecht wordt aan God. De tekst laat ons zien dat Jezus de laatste Adam is. Hij heeft niet zoals de eerste Adam gezondigd, waardoor Adam aan ons mensen zonde en dood doorgeeft. Het feit dat u doodgaat, het feit dat mensen doodgaan, is omdat Adam ongehoorzaam is geweest, dat de straf van de zonde de dood is, en omdat wij allemaal uit Adam voortkomen, wij allemaal de dood ingaan. Daar moet je dus niet zijn. Nee. We moeten zijn als de tweede Adam. De laatste Adam. Die niet gezondigd heeft. En omdat hij niet gezondigd heeft, eeuwig leven heeft ontvangen. En dat eeuwige leven, dat blaast hij door zijn Heilige Geest in u. Waardoor u het eeuwige leven ook krijgt. Zoals de Bijbel ook zegt, hè, in 1 Korinthe 15 vers 45. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. En de laatste Adam Jezus tot een levendmakende geest. Gemeente, u bent nieuw gemaakt door hem en voor hem. En dat moet ons zoveel blijdschap geven dat het alle andere zaken in uw leven overschaduwt. De nieuwe creatie zijn de nakomelingen van Jezus Christus die samen de kerk vormen. De gelovigen zijn de nieuwe creatie van God. Het nieuwe Israël en de nieuwe tempel van God waarin God woont. Als het goed is, woont de geest van God in u. Er is een boek geschreven waar George Whitefield en de moeder van John Wesley tot bekering zijn gekomen. En dat boek heet God's Life in the Soul of Man. Het leven van God in de ziel van mensen. Als je dat boek wil hebben, het is door een puritein geschreven. Ik heb het, kan het je geven. Maar als we werkelijk beseffen dat God in jou leeft. God, de levende God, de geest van Jezus leeft in ons. Dan moeten wij anders zijn dan de wereld. Dan kunnen we niet met de wereld meedoen, mijn lieve vrienden. Dan moeten we ons bekeren. Want we willen toch niet dat de geest van God zich verstopt in een kamertje. En dat hij niet het werk kan doen dat je hem bedroeft door constant maar zondige zaken te doen. Waardoor je hem niet de mogelijkheid geeft om jou en vooral Christus te laten zien. Nou. De nieuwe creaties zijn de nakomelingen van Christus. Vrede is te vinden met God door Christus. Ik zou zeggen, maak een lijst en ga ze één voor één langs. Vrienden, kennissen, families en collega's en vertel ze ervan. Ze moeten opnieuw geboren worden. En de Heilige Geest is in eerste instantie om te getuigen van Jezus. Dat zegt Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over u komt, zult u mijn getuige zijn. Iemand die de Heilige Geest heeft, is dus iemand die vertelt over Jezus. Het is triest dat de Heilige Geest in verschillende kerken op een andere manier wordt weergegeven dan waar de Geest voor dient. In vele kerken wordt de Geest vandaag de dag gedegradeerd tot een product op de markt die je maar in het stopcontact hoeft te doen om het te laten werken. Het laat je lachen. De Heilige Geest laat je blaffen. Het laat je vallen. Het laat je trillen. En het geeft je een goed gevoel. Vooral bij het zingen van hele mooie liederen. Weet je wel, de Geest is hier. Maar laat me iets zeggen over de Heilige Geest. De Heilige Geest kun je niet altijd direct zien. De Heilige Geest kun je pas zien wanneer je ziet dat iemand werkelijk veranderd is. We kunnen vandaag hier zitten en deze preek horen en zeggen, de Heilige Geest was echt, ik ben geraakt door de Heilige Geest. Maar als dat dit woord van mij, door de Heilige Geest gedreven, jou niet tot verandering brengt, dan heeft de Geest in jou niets gedaan. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, wordt er in andere kerken de Heilige Geest zodanig verhoogd, dat het niet meer bijbels onderbouwd kan worden. Dan hebben we het over het hypercalvinisme. De geest wordt zodanig hoog, je kan hem niet bereiken. Je moet stilletjes afwachten totdat de Heilige Geest eindelijk een keer op je valt. Maar dat is ook de Heilige Geest niet. Ik heb hier opgeschreven, je moet zoveel ervaren hebben dat je al bijna verloren bent voordat je eraan begint. Terwijl we mensen mogen toetsen aan het evangelie en hun getuigenis daarvan naar anderen. Wanneer iemand tegen jou zegt, ik heb de Heilige Geest ontvangen, ik ben een christen, ik geloof in de Heer Jezus Christus. En je ziet hem getuigen tegen die en die. Dan moeten we gewoon aannemen dat het een christen is. We moeten hem behandelen als een christen. En de Heilige Geest en zijn karakter zal uiteindelijk zelf uitwijzen of het wel zo is of niet zo is. Maar we moeten hem in ieder geval de benefit geven van de doubt. Het voordeel van de twijfel. Ook al twijfel je. Hey, het is gevaarlijk om iemand die getuigt van de Heer Jezus Christus, om te zeggen dat hij geen christen is. Ook al doet hij misschien een klein beetje anders dan jij. Nou, punt 4. Ik weet niet of... Oké, ik probeer nog 5 minuten dan... Ja, ik ga het niet halen, man. 5 minuten. De autoriteit van God en zijn bediening. Vers 23. Ons Bijbelgedeelte eindigt met klap op de vuurpijl van de Heer Jezus. Als Jezus aan zijn discipelen vertelt welke autoriteit ze hebben als ze werkelijk in de missie gaan met de heiligen. En autoriteit is misschien een moeilijk woord, maar de autoriteit kun je vergelijken met iemand. Als ik bijvoorbeeld op een kruising ga staan en het verkeer ga regelen, gaat geen enkele auto naar me luisteren. Maar als ik een politiepak krijg, als ik mijn opleiding heb gedaan en ik ben aangesteld door de koning om het verkeer daar te regelen, dan luisteren alle auto's. Autoriteit is iets wat je krijgt en wat je nooit zelf kan nemen. Autoriteit is wat je krijgt van de koning. Koning. Koers. De Heere der Heren, de koning der koningen. En in deze tekst deelt Jezus zijn autoriteit. Of beter gezegd, Jezus komt met zijn autoriteit in de discipelen wonen door zijn geest. Sommige mensen vragen zich af of dit alleen voor de 10 apostelen is of voor elke gelovige. Maar omdat het Jezus autoriteit is en zijn geest komt wonen in elke gelovige, is de autoriteit voor iedereen. Hey, wanneer je gelooft in de Heer Jezus Christus, heb je een autoriteit van hem gekregen. En de autoriteit is... Als u iemand zonde vergeeft, worden zij hem vergeven. En als ze hem toegerekend worden, blijven ze hem toegerekend. En de katholieken hebben er zoiets van gemaakt. Hè? Je gaat naar de pater, hè? En dan ga je op een biechtbankje zitten. En dan ga je vertellen wat je allemaal hebt gedaan. En dan zegt die pater, absolvo. Je zonden zijn schoon. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. Dat wordt er niet mee bedoeld. De tekst bedoelt dat het drie-enige werk van God aan de kerk is gegeven, zodat de kerk in deze duistere wereld het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest presenteert in deze wereld door het prediken en het uitleven van het evangelie. De kerk is niet alleen een verkondiger van vergeving, maar de kerk is ook een voorbeeld dat er werkelijk vergeving mogelijk is. Laat me iets zeggen. Het is dan ook onmogelijk om een christen te zijn en niet te willen vergeven. Hey, wanneer je hier bent en je wil niet vergeven. Je weigert om te vergeven. Hey, dan moet ik zeggen, je verloochent Christus en daarmee ook de kerk. We moeten vergeving uitspreken door het evangelie te verkondigen en te zeggen, als jij gelooft in deze vrijheidsstrijder, dan worden je zonden niet toegerekend. Maar... we moeten niet alleen maar verkondigen. De kerk hier op aarde is door God ingericht om ook vergeving te laten zien. Als je tot de kerk van de Heer Jezus Christus behoort, dan moeten wij willen vergeven. Ik hoor iemand zeggen, ik wil wel vergeven, maar ik kan niet vergeven. Ik vind het zo moeilijk. Prijs de Heer. Misschien heb je dan pastorale hulp nodig. Er zijn erge dingen misschien met je gebeurt waar je niet zomaar overheen kan stappen. En dat hoeft ook niet. Maar het verlangen om te kunnen willen vergeven, omdat Christus jou heeft vergeven, dat laat zien dat je bij de kerk hoort. Nou, ik ga afsluiten. Dit is het eindresultaat van het nieuwe verbond. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Zoals Jeremia al vanuit het oude verbond heeft voorgezegd. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en het zaad van dieren. Oh, wacht even. Even kijken hoor. Een nieuw verbond. Nee, dan zal ik het even in mijn eigen woorden zeggen, denk ik. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, voorzeker, Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Dat is het nieuwe verbond. Wanneer werkelijk de Heilige Geest in je is, dan heb je het verlangen om God te dienen met alles wat je hebt. Weet je, en als dat niet zo is, dan wil ik tegen je zeggen, hey, ga de deur niet uit. Praat. Er is nog zonde tussen jou en God. Laat die zonde weghalen door de Heer Jezus Christus. En dan om terug te komen op die tekst, aan de ene kant mogen we het evangelie brengen door te zeggen dat die zonden worden vergeven, maar aan de andere kant zegt de Heer Jezus Christus dat we hier de autoriteit hebben, en dat heb jij ook, om te zeggen, als jij niet vertrouwt op die heiland, als jij niet vertrouwt op die redder, dan zullen jouw zonden toegerekend worden en dan zul jij voor oneindig gekruisigd worden in de hel. Dat zegt de Heer Jezus Christus. Daarom zegt Paulus als gezante van God. Laat u met God verzoenen. Het is alsof God door mij heen smeekt. Laat je met God verzoenen. Ik smeek je. Laat je met God verzoenen. Ik heb het ook vorige week op Urk gezegd. Al zit je 20 jaar in de kerk. Als je je vandaag niet kan bekeren voor datgene wat je gisteren hebt gedaan. Dan ben je in de gevarenzone. Want we moeten dagelijks ons kruis opnemen. Nou, hoe gaan we dan naar huis? Nou, de vraag die we ons kunnen stellen is, is er vrede in ons hart? Is het werkelijk goed met ons? Als dat nog niet zo is, kom dan praten. Ik zit in de pauze in het lokaal en wil graag met je praten. Hoe oud of jong je ook bent. Als je het te spannend vindt, stuur dan een mail of praat erover met iemand die je durft te vertrouwen. U kunt de gemeente niet verlaten zonder erover gesproken te hebben. We weten niet met wat er met je gebeurt als je de deur uitgaat. Je zal niet de eerste zijn, en ik wil je niet bang maken, die sterft de aankomende week. Nou, ten tweede, in hoeverre ben je missionair? Bid ervoor, zodat we na de zomervakantie ook hierin een nieuwe stad kunnen maken. En onze verlangens voor zielen kunnen bundelen. 3. De nieuwe creatie geeft ons verlangens om God te dienen. Schrijf deze verlangens op. Maak een gebedslijst, zodat we ook God zien werken in ons gebed. En als laatste. Denk goed na wat het betekent om kerk te zijn. Kerk zijn is in de eerste plaats een legerbasis om van hieruit uit te gaan om de autoriteit van Christus te verkondigen in woord en daad. Je komt hier als legerbasis. Je bent allemaal soldaten van Christus en je komt hier om bemoedigd te worden en aangesterkt te worden door zijn woord om weer uit te gaan. De kerk is geen plaats waar jij lekker je eigen verlangens kan bevredigen. Daar is de kerk niet voor. En daar moet je goed op letten. Het draait hier niet om jou, maar het draait hier om God en de missie. En als je dat niet begrijpt, dan ben je gewoon aan het verkeerde adres. Het gaat om zijn missie. En natuurlijk helpen christenen elkaar. Natuurlijk staat dat in Gods woord. En natuurlijk doen wij dat. Maar dat is niet de primaire zaak. Als we voor een nieuw seizoen staan, dan bid ik dat we gaan begrijpen dat de gemeente niet een huis is waar we maar steeds aan onze trekken moeten komen en het er steeds gezellig moet zijn. Maar de kerk is een huis waaraan de autoriteit van God te zien is door het aanbidden van God zoals hij is.